Ik heb wat meegebracht. Het zit in een krant. Het is wel heel belangrijk voor mij. Ja, ik kan je wel vragen wat hierin zit, maar ja, dat is toch gokken. Ik zal het laten zien. Wat is dit? Een dekenkist voor een heel klein dekentje. Maar het klopt wel, Johan. Een tuugkist. En wat is een tuugkist? Het is iets Twents, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik zei net al, toen kwam er een Friese opmerking. Ik zeg chauvinisme, maar aan de andere kant dacht ik mezelf. Maar het is wel heel goed dat je geeft om je oorsprong waar je vandaan komt. Daar is helemaal niks meer mis. Je mag er trots op zijn. Het is in ieder geval een origineel Twents kistje. Die hebben wij gekregen toen we gingen trouwen. Dat kistje heeft voor mij waarde. Ik zal straks aangeven welke waardes ik daarin heb. Ik heb er een heleboel papiertjes in gedaan. Nou, maar 4 stuks. Maar er zit een heel verhaal bij. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Ik ga eerst een stuk met jullie lezen. Uit de Bijbel. Ik wil het vandaag gaan hebben over schatten. Dus eigenlijk moet je dat kistje ook een beetje als een soort schatkist zien. Een kist waar je belangrijke dingen voor jezelf in bewaart. We gaan lezen in Lucas 12, vers 13. En dan een heel stuk. Maar het is wel een leuk stukje. Lucas 12, vers 13. Begin ik zo te lezen. Het gaat over allerlei daagse dingen waar mensen zich mee bezig kunnen houden en waar mensen mee bezig gehouden worden en die nuttig of niet nuttig kunnen zijn. In Lucas 12 vers 13 staat, iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hem, pas op. Hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik doen zal is dit, ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal het leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Hij zei tegen zijn leerlingen, om deze reden zeg ik tegen jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven. Ze zaaien niet, oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet, weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hem. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, Met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever het koninkrijk en de andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. verkoop je bezittingen, geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Die man had alles opgeslagen in zijn schuren. Nou, dan moet je even voorstellen, je hebt een schuurtje achter het huis. Daar past alle rommel die je bij elkaar verzameld hebt in de loop van jaren, of waardevolle dingen, past er allemaal niet in. Er moet een motor in en er moet een paar mountainbikes in. Nou, verzint het hele verhaal maar. Maar daar past er niet in. Schuurplaats en een veel grotere schuur. Nou, als je niet oppast, kom je op een gegeven moment in de schuren om. Maar je hebt in ieder geval een heleboel dingen. Je hebt een heleboel dingen. God denkt daar anders over. En als je er niet meer bent, wat neem je dan mee? En aan wie geef je dat? En wat voor waarde heeft? Er wordt hier eigenlijk gezegd dat je rijk bij God moet zijn. Dat je schatten verzamelt die blijven. Als ik mijn baan kwijtraak, dan heb ik geen werk meer. Maar ben ik dan minder Jan Kempers dan? Met of zonder baan maakt dat verschil uit. Ja, het zal wel even lastig worden, dat moet ik toegeven. Maar in principe zou mij dat niet moeten veranderen. En daar ben ik wel mee bezig. Zijn omstandigheden bepalen die wie ik ben? Of zijn dingen die in mij zitten die bepalen wie ik ben? Ben ik rijk? Neem ik dingen mee? Schatten die altijd blijven. Duurzame dingen. Dat is ook een toverwoord tegenwoordig. Zelfs Willem-Alexander heeft er laatst nog een heel verhaal over afgestoken in Duitsland. Waar gaat het om? Rijk zijn bij God. En dan lees je ook dat God je voedt, de vogels, de mensen. En als je je zorgen maakt, die zorgen veranderen totaal niet. Het voegt helemaal niks toe. Er staat hier ook, door zorgen te maken kun je niet één el aan je levensduur toevoegen. Je kunt niet langer leven door je zorgen te maken. Dus waarom zou je zorgen maken? Je moet je niet door zorgen laten kwellen. Wat houdt me bezig? Eten. Nou, gelukkig heeft de supermarkt daar voor je over nagedacht. Iedere week krijg je zo'n pak folders en daar staan alle aanbiedingen in. Dus als je die gewoon afloopt als goede Hollander, dan eet je iedere week wat anders. Is dat probleem ook opgelost. Maar eigenlijk, sommige mensen, soms kun je heel erg mee bezig zijn. Wat zal ik eten, wat zal ik doen en weet ik veel wat. Maar wat voegt het toe? Je eet het. Het gaat naar je lichaam en een deel wat je niet nodig hebt verdwijnt weer. En dat was het. Niet meer en niet minder. Maar wat blijft er in me? Dat zit hier en dat zit daar. Dat blijft. Zorg dat je rijk bij God bent. God leeft eeuwig. Hoe lang is dat eeuwig? En wanneer heb je dat? Eeuwig leven, dat is ontzettend lang. Ik kan daar eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Dan blijf je eigenlijk leven. Niet hier op aarde. Voor de eeuwigheid moet je bij God zijn. Want God geeft een rijkdom. Een schat in de hemel. Het mooie is van God dat hij er was, God is er, en hij zal er altijd zijn. En zo is het ook met zijn rijkdom. Zijn rijkdom was er, die is er, en die zal er altijd zijn. Dus als je een schat wilt die altijd blijft, moet je bij God zijn. Want die schat was er al, maar dat wist je nog niet. Die is er al, die ga je ontdekken, en die zal er altijd zijn. Dus die blijft bij je. Eeuwig leven. Er staan wat teksten in de Bijbel, ik zal ze aanhalen, je hoeft ze niet op te zoeken. In Johannes 4, vers 14 staat: maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dus het water dat Jezus geeft, dat is een bron die eeuwig leven geeft. En dat raakt nooit meer op. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Als je dat probeert te rationaliseren en je denkt van ik drink dit glas water op, dan is je toch op. Maar als je bij God water drinkt, dat is niet zichtbaar, dan blijft dat doorgaan. Net zoveel als je nodig hebt. En dat mag je zelf bepalen wanneer je drinkt. Er staat nog één over eeuwig leven. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Dus ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en in hem gelooft die mij gezonden heeft, als Jezus, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Als je eeuwig leeft, dan ga je van de dood over in het leven. Dat wil niet zeggen dat je hier op aarde niet sterft, maar je mens zijn gaat naar God toe, is bij God. En God leeft eeuwig. En als je bij God bent, leef je daar dus ook eeuwig. Ja, hoe ga je dan met dat soort dingen om? Dat is natuurlijk een mooi verhaal en het klinkt in Verwegistan. En waar is de hemel dan? Maar aan de andere kant, als je daags contact met God hebt en je merkt dat je van binnen voedt, dan is dat heel waardevol, kostbaar. Dan staat er nog iets leuks. In vers 32. Verkoop je bezittingen. Nou, de meeste van jullie hebben wel bezittingen. Een auto, een huis of mooie meubels, spaarpotje. En dan staat hier, er staat hier niet dat je dat moet verkopen. Er staat alleen verkoop je bezittingen. Daar bedoelt God denk ik niet mee dat je, als je een huis hebt, dat je dat moet verkopen. En ja, je moet toch ergens wonen. Dan kun je wel zeggen, God, ik heb mijn huis verkocht. Maar nou moet u maar regelen dat er een ander huis komt. Ja, God heeft je gelukkig ook nog een hele voorraad gezond verstand gegeven. Er wordt eigenlijk iets anders mee bedoeld. Verkoop betekent, maak je er los van. Omdat je er zelf van overtuigd bent dat het goed is. Maak je los van aardse dingen. Dingen die je bezighouden. Ik heb wel eens gehad, als ik iets weggeef, je helpt iemand of je geeft iemand iets, dan verwacht je toch op zijn minst een dankje wel. En het liefst wel twee of drie keer dankje wel. Want dat geeft jou genoegdoening. Maar eigenlijk klopt dat niet. Als je iets weggeeft, dan geef je dat. En ik ben nu op het moment aan het leren van wat iemand er ook mee doet, daar moet mij niks meer uitmaken. Ik geef iets weg omdat ik dat die ander gun en graag weg wil geven. En wat ik ervoor terugkrijg, wordt steeds minder interessant. Dat is eigenlijk ook verkopen en iets loslaten. Want als ik iets geef en ik wil er wat voor terug hebben, is het gewoon handel. Ik geef jou een tientje en ik wil er zoveel voor terug hebben. Ja, dat heeft Jezus niet gedaan. En dat werkt ook niet. Dat voegt ook niks toe. Dat is voor wat hoort wat. Als je geeft, dan komt er liefde in de plaats voor. Warmte. Ruimte van binnen. Als ik ruimte van binnen maak, als ik iets weggeef, dan maak ik eigenlijk als het ware van binnen maak ik ruimte. Als ik liefde weggeef, dan kan er ook weer iets nieuws voor in de plaats. Dat is eigenlijk heel mooi. Hoe meer je weggeeft van je binnenste, hoe meer Jezus daarvoor in de plaats kan brengen. En hoe meer het vult met iets nieuws wat eigenlijk een dimensie heeft die je nog niet kent. En ja, ik ben het ook aan het leren en ik vind het eigenlijk, soms heb ik daar geen zin in, soms ben ik er een beetje bang voor. Maar ik merk ook wel dat het me vaak zo heel erg trekt, ook als ik zondags weer dingen hoor of op andere momenten, of ik lees in de Bijbel, of ik bid, of ik rijd naar mijn werk en er schiet me iets te binnen. Wat ik denk van dat de Heer dat te binnen brengt, dat geeft zoveel ruimte dat je eigenlijk steeds meer behoefte hebt van binnenuit, vrije keuze, ik ga dingen weggeven. Als je ruimte maakt, en als je geen ruimte maakt, dan komt er niets in. Als ik niks weggeef, zit het hier vol. En als het hier vol zit, kan er niks in. Ik bedoel, als dat glas dat bovenaan gevuld is met zwart water, ja, we kunnen er heel veel wit water bij gieten, blank water, dan op een gegeven moment spoelt het wel door. Maar als ik op een gegeven moment zeg, ik ben het helemaal zat, die rommel die erin zit, ik kieper hem gewoon op de kop, weg ermee, vult u het maar opnieuw. Dan maak je ruimte. Als je goede dingen weggeeft aan een ander, maak je ook ruimte, zodat er wat in. Als je dus vasthoudt, hou je iets vast wat jij schijnbaar belangrijk vindt. Als je iets niet belangrijk vindt of het is niet goed voor jou, moet je het loslaten. Als ik dit bijvoorbeeld een hele lelijke spijkerbroek vind, ik blijf hem akelig lelijk vinden. Oh, wat is dat ding toch lelijk? Ja, dat is maar één oplossing. Spijkerbroek uit, andere broek aan. Zo simpel is het eigenlijk. Of je moet gewoon het goed vasthouden, het koesteren, het waardevol vinden, die lelijke spijkerbroek die jij de hele dag mag dragen. Maak je een schat die niet opraakt, die waardevol is. Er staat in vers 34, waar jullie schat is, daar zal jullie hart zijn. Waar ligt het belangrijkste van mijn leven? Dat is de dingen die ik waardevol vind, die ik heel erg belangrijk vind. Daar zet ik mijn hart op. Daar houd ik mij mee bezig. Zijn dat het eten wat ik vanmiddag ga eten? Of is dat mijn werk maandag en de rest van de week? Of is het feit dat je geen werk hebt? Of is het feit dat je pensioen hebt en niet weet hoe je de tijd moet invullen? Of dat je nog geen pensioen hebt en heel graag pensioen wilt? Nou, je snapt al, dat blijft een geëmmer. Het schiet niet op. Het houdt je bezig, maar het vult niet. Dat is mijn schat niet. Een schat is waardevol. Bij ons in de buurt hebben ze pas geleden een heleboel woningen afgebroken. En Werempel, daar hebben ze een fundament ontdekt van een historisch stukje Neede. Nou, de mensen uit Friesland zullen niet weten waar het ligt, maar het is een klein plaatsje in de Achterhoek. En het is heel rustig daar. Maar goed, dat hebben ze gevonden. Is dat waardevol? Daar wordt vaak naar gekeken of dat waarde heeft. Je hebt er lucht van gekregen, je hebt het gehoord. En als je je oren goed spitst, dan hoor je dingen. Mensen die dingen belangrijk vinden, die hebben de ogen en de oren goed openstaan en die krijgen allerlei informatie mee en daar gaan ze wat mee doen. Daar moet je tijd voor maken. Als je het belangrijk genoeg vindt, wat je tegenkomt, dan ga je er wat mee doen. En als je het niet belangrijk vindt, dan laat je het voorbij gaan. Wat een hele goede is, als je iets belangrijk vindt, ik heb het altijd al gewild, maar... Puntje, puntje, puntje. Nou, en dat maar vul je in. Ik heb nu geen tijd. Het is zo moeilijk. Ik ben heel erg moe. Het woordje maar is gewoon het gebeurt niet. Het woordje maar moet je uit je woordenboek schrappen. Als je iets echt belangrijk vindt, moet je het gewoon doen. Wat voor schatten kun je van binnen krijgen? Vrede. Dat is blijvend. Liefde. Daar kom ik zo even op terug. Want eigenlijk zijn het de vruchten van de geest. Er zijn heel veel dingen die in een mens aangebracht worden, in je binnenste, en waar je wat aan hebt. Er staat in Matteüs 13, vers 44, hoef je niet op te zoeken. Het is in het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag, in een akker. Dus iemand vindt een schat in een akker. Iemand vond hem, verborg hem opnieuw en stopte hem in de grond. En in zijn vreugde besloot hij om die akker te kopen. Dat is heel slim. Je weet dus dat er iets mooi ligt. Stap het weer even terug, je koopt het, schat is van jou. Zo werkt het dan. Hij besloot alles te verkopen om die akker te kopen. Alles daarvoor opzij te zetten, omdat hij dat belangrijk vond. Ik heb even op internet rondgekeken. En daar vond ik in Mariska's cadeaushop, je raadt nooit, daar vond ik dit. Het verstandigste dat een man thuis kan zeggen is, ja schat, nee schat, ja schat, nee schat. Je kunt die dingetjes kun je kopen via internet of in die, ja, van die toeristenwinkeltjes en die hang je dan aan de muur. En dan kijk je ernaar en dan denk je van, nou, wat moet ik daarmee? Ik ga hem hier niet voorhangen, want ik vind het een flutting, maar goed. Ja schat, nee schat. Dit kistje... Dat is onder andere een stukje herinnering aan 25 hele mooie jaren huwelijk. Ik zit nu al in het 26e jaar binnenkort en ik hoop er nog veel bij aan te plakken. Heb je niet voor het zeggen trouwens. Dat krijg je cadeau. Van de ander en van de Heer. Dus dat moet je heel erg goed beseffen. In dit kistje, daar zit mijn schat dus ook in. Dat is mijn vrouw, dat zijn mijn kinderen. Maar er zit nog veel meer in, dat vertel ik straks. Als ik met mijn vrouw zo omga... Dat ik zeg, ja schat, nee schat. Dat is eigenlijk iets voor slaafse mannen. Eigenlijk zoiets van, ja, nou, ze wil het zo hebben, dus zo kan ze het krijgen. Bij ons is, zo wil je het hebben, zo kun je het krijgen. Zo zegt dat hier. Nou, dan ben je toch wel een heel mooi softie. Want dat schiet eigenlijk helemaal niet op. Dat is eigenlijk iets voor mannen zonder toekomstvisie. Die eigenlijk zeggen van, nou, ons huwelijk kabbelt wel gezellig voort. En we zien wel waar het bootje aan de wal raakt. Nou, als dat boeiend is... Dat zijn mannen die geen conflict aangaan, die geen gezeur in de keet willen hebben. Die denken van nou, ook niet te veel zegt, dan hebben we ook geen trammeland. Maar ja, ook geen leven, ook geen nieuws. En je hebt ook niks samen. Schijnbaar is, als je er zo mee omgaat, is die schat niet waardevol genoeg. Is die vrouw voor jou schijnbaar niet zo belangrijk, dat je denkt van hé, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik vind het belangrijk dat je mijn mening hoort. Misschien kun je daar wat mee. Eigenlijk is het de bedoeling dat iemand uit de verf komt. En dat je elkaar scherpt en confronteert op een respectvolle, dat vond ik heel mooi wat Waben Ellen zei, respectvolle manier waarop je iemand tevoorschijn brengt. En een liefdevolle manier. En dan kun je alles tegen iemand zeggen. Zolang je respect en liefde voor iemand hebt, dan breng je een schat tevoorschijn. Dan breng je iemand tevoorschijn. Dan vind je iemand belangrijk. En dan is het niet ja schat, nee schat. Dan denk je eerst, wat zegt ze eigenlijk? Wat bedoelt ze eigenlijk? En soms is het nog niet eens wat zegt ze, maar eigenlijk wat bedoelt ze? Want daar kan ook nog verschil in zijn. Als Jezus ja schat, nee schat tegen de boze had gezegd. Ik denk niet dat hij het woordje schat had gebruikt trouwens. Maar als hij dat tegen de boze had gezegd en lekker mee was gegaan. Nou, dan hadden wij hier met elkaar niet gezeten, want er was er niks te vieren. Dan hadden we geen boodschap gehad. Dan hadden we een beknopt woord gehad. Zondaar tot aan de dood. Maar doordat Jezus dacht van, hé, ik wil mensen veel dichter bij de liefde van de Vader brengen. Is hij verder gegaan. Niks ja schat, niks nee schat. Dit is de waarheid, zo zit het. Ik wil mensen tevoorschijn brengen. Ik wil luisteren naar wat de Vader zegt. Dat wil ik doen. Dus dit ding. Finito. Hoppakee. Eigenlijk jammer dat zo'n ding te koop is. Maar je merkt al wel, als je oren en ogen goed open hebt, dan vang je overal signalen op. En dan denk je van, wat doe ik daarmee? Hoe sta ik daarin? Gewoon in de dagelijkse dingen. En als je schatten hebt, geven die schatten je tevredenheid, onbezorgdheid. Maar dat is eigenlijk iets wat bij een mens hoort, hè? Tevredenheid en onbezorgdheid. Moet je daar nergens zorgen over maken? Nou, we hebben net het stuk gelezen dat je kunt je ontzettend veel zorgen maken, maar je voegt er nog niet zo'n stukje aan je leven mee toe. Dus je moet dat wel heel erg relativeren en denken van, ja, wat voegt dat eigenlijk allemaal toe? En tevreden zijn, dat is eigenlijk vrede met God, vrede met jezelf hebben. Dat er niet aan je gevreten wordt van binnen van, is het wel genoeg of doe ik het wel? Maar dat je als het ware vrede met God ervaart, dat het genoeg is, dat je er mag zijn. En dat is een keuze die je maakt. Je kunt op een gegeven moment zeggen, ik wil leren om hier tevreden mee te zijn. Ik wil die vrede eruit halen. Ik wil ervan gaan genieten. Het mooie eruit halen. En als er wat aan toegevoegd moet worden, dan doet God het wel. Die voedt zelfs de raven, de vogels. Zou die dit ons dan niet doen? Want mensen zijn veel hoger dan dieren, heeft God gezegd. Mensen moeten wel goed met dieren omgaan. Belangrijk is dat je geloof hebt in de waarde van de schat. Ik ga een stukje voorlezen uit Hebreeën. Hebreeën 11, vers 23. Je mag het meelezen, maar het is maar een kort stukje. Het gaat over de geloofsgetuigen. Dat is een heel mooi stukje, vind ik zelf. Het gaat over Mozes. Is in de jeugddienst ook al iets aan de orde geweest. Wat me vaak opvalt, als je ergens mee bezig bent, dan hoor je overal signalen dat je denkt, hé, allemaal puzzelstukjes die met elkaar te maken hebben. Het geloof is niet van, ik sla een bladzijde op en dat staat allemaal los. Het heeft allemaal verband met elkaar te maken. Als je de Bijbel ook leest, is soms best heel ingewikkeld, maar valt het in je hart als een schat, dan denk je, ach, een geweldige handleiding om te leven. Onuitputtelijk. Blijf maar doorgaan. Met informatie geven waar ik wat mee kan. Hebreeën 11, vers 23. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van Farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had van de zonde, omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Zo meteen lees ik een stukje verder. De ouders van Mozes, die hadden geloof in dat ze hun kind konden bewaren voor de dood. Want al die Israëlische kindertjes, die moesten vermoord worden, alle jongens. Nou, als goede ouder doe je maar 1 ding. Dat kind in leven houden. Dat is je taak als ouder. En Mozes, die werd gevonden en die kwam op het rijk van de farao. Maar hij wou eigenlijk geen deel hebben aan wat de farao had. Omdat het allemaal negatief was. De farao onderdrukte mensen, diende God niet, was zelf God als het ware. En Mozes ging er tegen in. Hij nam genoegen met veel minder. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Dus al het mooie wat hij van Egypte had, had hij gebruiken kunnen. Maar hij keek verder. En de smaad is eigenlijk dat je beledigd wordt door de boze, door mensen. Doet dat niet zo moeilijk. Misschien kom je dat soms ook wel eens tegen. Als je met iemand praat en je zegt, ja, ik ben gelovig. Ik geloof, het is voor mij belangrijk. Nou, sommige mensen die beseffen dat het belangrijk voor jou is. En anderen die denken van, nou, het is wel goed. Dat is een vorm van smaad. Als je voor jezelf bewust bent van hoe belangrijk het voor je leven is. Wat het in je leven al gedaan heeft en wat het nog kan toevoegen. Als je kijkt naar de beloning, dat het in je hart valt, die liefde, die warmte, die vrede, die rust, het eeuwige leven. Dan heb je veel meer van, oké, het is vervelend dat het gebeurt, maar het andere is veel belangrijker. Daar ga ik mijn tijd in steken. Schatten van Egypte. Wat in Egypte in ieder geval zekerheid was, is dat ze slaaf waren. Dus ze hadden een zekerheid op slavernij. Ze wisten dat ze, nou ik weet niet, wat, een cao was daar niet volgens mij. Een 20-uurige werkweek, nou ik verzin maar wat, die leek mij redelijk. Weinig eten, hard werken, veel slaag. Dat was de zekerheid. En toch zie je dat sommige Israëlieten er weer naar terug verlangen. Hè? Naar die zekerheid, dat houdt vast. Denk dan even van, oké, hoe was het daar toen? Wil ik daar naar terug? Natuurlijk niet. Maar goed. Dan lees je dat Mozes met zijn volk die verliet Egypte. Zonder angst voor de koning, voor de woede van de koning, volhardde hij. Al zag hij de onzienlijke. Mozes zag eigenlijk dat God voor hem uitging. Hij was niet bang voor de farao. En ik denk dat jullie allemaal wel die film kennen, dat hele leger van die farao achter dat kleine volk Israël aankwam. Met als één doel of ze terughalen of sommige van dit gedeelte ontdoen. Dat is niet echt fijn. Dan word je bang. En dan heb je echt iets. En dan kom je voor zo'n zee. En dan blijkt die zee open te klappen. Ik heb het nog nooit gezien. Maar ik heb wel dingen ervaren die soms niet mogelijk waren. Die God op een gegeven moment openklapt. Als je maar gelooft dat je uit kunt trekken. Ik heb wel in mijn eigen leven ervaren, als God iets begint, maakt hij het ook af. En dat staat voor mij 100% vast. Als God zegt van Jan, dat moet je veranderen, dan gaat hij het ook afmaken. Dat is een zekerheid. Daar zeg ik niet dat ik dat makkelijk vind, maar het werkt wel. Angst voor het onbekende, want je gaat een land in wat je niet kent. Maar je gaat een God achterna die je wel kent. Ze vieren Pasen. Alle deurposten worden ingesmeerd met bloed. En ze zagen geen dood. Dat vieren wij ook met Paas. En ook met het avondmaal. Dat Jezus voor ons gestorven is. Dat we rechtvaardiger zijn. Dat we vrij van zonde kunnen zijn. Dat we eeuwig leven hebben. Dat vieren we. Dwars door de Rode Zee heen. Muren die van steden vielen. En dan staat er achter in vers 32. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Dit zijn allemaal dingen die gebeurd zijn. Die God heeft laten zien en die werken. Dat zijn schatten die belangrijk zijn. Door geloof ga je schatten verzamelen. Die eeuwig zijn, die blijven. Schatten verzamel je door te geloven in Gods plan met jou. Je eraan over te geven. Laatst houden we op de Bijbelstudie, zei Hans Blaak, vond ik wel grappig. Geloof kun je niet altijd direct begrijpen. Als je geloof, dat moet je gewoon geloven. Ja, dat snapt iedereen wel. Daar moet je dus aan overgeven. Als je geloof probeert te begrijpen, gaat rationaliseren, ja, dan voegt het niks meer toe, want dan heb je het hier al klaar liggen. Dan is het pakketje hier al. Als je iets dat wilt hebben dat toevoegt aan je leven, dan moet je dat geloven en dan moet je dat toelaten en dan geloven dat God het goede gaat uitwerken. Geloof niet blindelings ergens in. Kijk wel waar het uitkomt. Maar geloof moet je aan overgeven. Er is een regel, eerst zien dan geloven. Maar het is eigenlijk andersom, het is eerst geloven en dan zien. Zo werkt het bij God. Hier op aarde is Als iemand mij een mooie bos bloemen wil verkopen en ik ga naar de bloemenwinkel, dan zeg ik, laat me zien. Ja, ik heb een hele mooie achterstaan. Geweldig, bosbloem. Kost maar 25 euro. Kun je mee thuiskomen? Ja, maar ik wil hem wel graag zien. Nee, je moet me echt geloven. Nou, als ik die bloemist ken, dan doe ik het. En ik zorg wel dat ik naar een bloemist ga die ik ken. Maar normaal is het dat je gewoon je bosje bloemen uitzoekt of iets anders. En dan zie je wat je koopt. Dan hoef je niet meer te geloven, want je ziet het al. Dan voegt het niks meer toe. Als die bloemist nou zou zeggen van, nou, je krijgt het mooiste boeket. Ik ken jouw vrouw ook. Daar zal ik een supermooi boeketje van maken. En ik weet hoe waardevol het voor jou is. Ik geef heel daar trouwens niet zo vaak bloemen om. Maar dat schiet me nou uit. Maar dat is een kwestie van andersom. Hè? Eerst geloven, dan zien. Als je dus iets extra's wilt, iets wat toevoegt, dan moet je dus eerst geloven en dan ga je het zien. Dat werkt bij God zo. Als je zakenman bent hier op aarde en je wilt producten verkopen, dan zou ik zeggen, ga eerst maar zien en dan kopen. Want niet iedere persoon waar je zaken mee doet, heeft een goede instelling. Maar er zijn ook hele goede. Hoe krijg je die schat? Die schat die zit bij God, de Vader. En door Jezus Christus kom je bij hem. Er staat een verhaal in de Bijbel over een centurio. Dat is een bevelhebber van 100 mensen. En die had, als hij zei tegen die soldaten, ga dit doen, dan deden ze dit. Als hij zei, ga dat doen, gaan ze dat. Ze zeiden, loop het vuur heen. Als ze goed afgericht waren, dan gingen ze dwars het vuur heen. Als het nut had tenminste. En als hij zelf meeging. En zelfs dan nog. Maar hij had een zieke slaaf. Of een zieke soldaat. En die kon hij niet genezen. Daar kon hij niks mee. En hij had van Jezus gehoord. Hij wist dat Jezus sterker was. Hij wist dat Jezus bevelhebber was over iets waar hij geen bevel over voerde. Dat hij bevelhebber was over onzienlijke dingen. Over ziekte, over pijn, over verdriet, over leven en over dood. Dus moet je je voorstellen, iemand die een belangrijke functie heeft. Ik weet niet of 100 veel is, maar misschien toen wel. Anders maken we een generaal van. En die onderwerpt zich aan iemand en die zegt van, wil je me helpen, want ik kan het zelf niet. Jezus is de sterkere. Die is de baas in de geestenwereld. Die heeft gezag over dood en leven. Hij is leven. Hij nam de schuld van ons weg. En als je hem gelooft, hem navolgt, zijn geest ontvangt, de Heilige Geest, dan ontvang je zijn kracht. Dus als je in hem gelooft, je hem overgeeft, hem navolgt, dan ontvang je zijn kracht. En zijn kracht is de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die verleent ons de kracht, dezelfde kracht die Jezus had. Die krijg je cadeau. Dus je kunt niet zeggen, zie mij eens even met de Heilige Geest. Dat werkt absoluut niet zo. Dat is puur genade wat je ontvangt. Maar besef wel dat Jezus dat, de trooster, de Heilige Geest aan ons gegeven heeft, om ook in de hemel kracht te ontwikkelen in zijn naam. Over leven en dood, over ziekte, over duisternis, om dingen die van binnen zitten, om die te veranderen. Ben je dan hoogmoedig? Nee. Je eert God, je eert Jezus en je maakt er dankbaar gebruik van. Je kunt iemand niet groter eer bewijzen dan gebruik te maken van wat hij jou geeft. Als ik een cadeau van iemand krijg en ik zet het in de kast, dat is vervelend. Als ik jarig ben en als ik iemand een cadeau geef op de verjaardag en die pakt dat niet uit, en aan het eind van de avond is het nog niet uitgepakt, dan ben ik een klein beetje teleurgesteld. Of teleurgesteld, maar dan denk ik, wat zou die er eigenlijk van vinden? En zo is dat eigenlijk met God ook zo. Als je iets krijgt, pak het uit, gebruik het. Vertel wat je ervan vindt, doe er wat mee. Sla het ook niet op in je kast, maar ga het als een gebruiksiets gebruiken. Gebruik de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, die leert je kracht in de hemel ontwikkelen. Die leert je schatten in de hemel ontdekken. Als je leest in Galaten 5 vers 22, dan staat iets over de vruchten van de geest. En de vrucht van de geest is liefde. Dat kun je niet zien. Vruchten, ja, dat kun je aan de buitenkant zien. Als iemand goed toneel kan spelen, dan komt er ook wel een tandpastalaag van tevoren. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En daar staat eronder, en er is geen wet op de aarde die daar iets tegen heeft. Het zijn allemaal zulke goede dingen, daar kan niemand bezwaar tegen maken als je daarmee aan de gang gaat. Niemand kan er moeite mee hebben. Ook niet als iets mensen iets anders geloven. Of tegen jouw geloof zijn. Hier kan niemand tegen zijn. En dat zijn de schatten die wij willen verzamelen. Maar die blijven van binnen. Vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En in Spreuken staat, een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis. En een dwaas verkwanselt hem. Olie is om een vuurtje warm te houden en om licht te geven. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Als je zorgt, een wijs iemand die zorgt dat hij continu dat vuur aan de gang houdt. Dat zijn levensgeest brandt, dat zijn levensgeest gevoed wordt. Met de kracht van de sterkere, van Jezus, door contact. Dat je bidt in tongen. Als je dat hoort en je hebt nog nooit tongentaal gehoord, dan klinkt dat heel raar. Maar als je beseft wat het betekent, dat het een taal is die boven je verstand uitgaat, maar die je geest en je mens zijn meeneemt naar de Heer toe, en dat die als het ware verheft, dan is dat een geweldig iets. Er was laatste gedachte hier in de gemeente, dat de Heer je als het ware wil optillen en tegen je aan wil drukken, zodat je als het ware met jouw ogen, dat is hetzelfde met Lassen net, die keek vanuit deze hoogte. Als ze hem op de grond hadden gelegd, dat doe je natuurlijk niet, dat is heel raar, maar hij beleeft hetzelfde, wel op een andere manier, dan dat wij beleven. Jezus, God, Jezus wil ons eigenlijk opbeuren, zodat wij met zijn ogen leren kijken. Hij beurt ons op. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Hè? Eigenlijk moet je voor jezelf zeggen van Jezus, ik wil gewoon dicht tegen u aankruipen. Ik wil door u opgetild worden, zodat ik op dezelfde manier ga kijken als u kijkt. Maar als ik hier op de grond lig, ja, dan kijk ik tegen een vloerbedekking aan, dan zie ik allerlei viezigheid, want helemaal schoon zal het niet wezen, terwijl het wel schoon gemaakt is. Dan zie je heel veel dingen die je eigenlijk niet wilt zien en waar je niks aan hebt. Terwijl als je verder kijkt, zie je veel meer. Dat is geweldig. Laat je optillen. Heilige Geest helpt je daarbij. Die sticht je, die bouwt je op. De schatkist. Mijn schatkist, hè. Maar je kunt je erin verplaatsen. Ik denk, als dit de kist van Waab en Ellen zou zijn, dan zou Lasse daar ook in zitten. Misschien niet als blijvend iets, want op een gegeven moment moet je je kinderen ook weer loslaten. Net zoals de Heer ons ook loslaat, als het ware, van tot volwassenheid, dat we kunnen groeien. Maar je draagt, we worden wel op het hart gedragen. We worden wel gezegend met het goede. Er wordt wel strijd voor je gevoerd. Het is heel kostbaar iets wat je op je hart hebt. Respect, tevoorschijn brengen, zorg dragen, niet alleen laten. Dat is eigenlijk super, is dat. Dus als deze kist van Waab en Ellen zou zijn, staat Lasse daarin. Bij mij zit hij er ook een klein beetje in, maar anders dan van jullie. Dat is ook logisch. Ik zal er eens wat dingen uithalen. Die vruchten van die geest zitten hier ook in. Hè? Die vrede, die zachtmoedigheid, geduld, geloof. Al die dingen die ik graag zou willen uitwerken. Vanmorgen was ik iets aan de late kant. En je raadt het nooit, zondagsmorgens, wat zit er voor je op de weg? Het is net of het... Nou ja, nee, dat mag ik niet zeggen. Er rijden mensen die heel rustig rijden. En dan, normaal ga ik iets eerder van huis en dan denk ik, ach, wat maakt dat eruit? Ook een paar milliseconden eerder ben, want het tikt niet zo hard aan hoor. Eén keer wel een dot gas geven, maar daar komt er weer de volgende. Maar het kan je meenemen. Gewoon zo'n stomme auto, zo'n ding wat je van A naar B brengt. Dus dat moet je al, die wil ik niet als schat bewaren, dat opgejaagd zijn. Ik wil als schat bewaren van jongens, ik ga naar de dienst, ik ga mensen ontmoeten, ik ga dingen van de Heer horen, ik mag dingen uitdelen. Het zijn gewoon daagse dingen. Ik zal er eens eentje uithalen. Doe ze in willekeurige volgorde. De vruchten van de geest. Die zijn voor mij steeds belangrijker geworden. Liefde. Heb ik niet altijd kunnen verdragen. Of niet kunnen verdragen. Als je niet zo heel erg goed over jezelf denkt. Of je sluit dingen van je hart af. Dan mag er ook niet zoveel in. Kun je ook niet gekwetst worden. Maar er kan ook niks genezen. Als je hart opent, kun je gekwetst worden, maar je kunt ook genezen worden. En ga ervan uit dat liefde zo sterk is als een breekijzer en dat het gewoon alles losmaakt op een goede manier. Als de Heer het maar doet. Vreugde, van binnen blij zijn. Genieten van hele simpele dingen. Je zit gewoon achter je huis en je kijkt naar een of ander vogeltje. Sommigen zouden zeggen, ach, ga je ook weer zo'n domme mus zitten. Anderen zeggen, zie dat ding eens even geweldig heen en weer vliegen en... zijn nestje bouwen en weet ik veel wat allemaal. Het is maar net hoeveel ruimte je van binnen hebt waar je van kunt genieten. Goed, Lars is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Als hij heel veel zou huilen, dan word je als ouders, daar geniet je niet altijd evenveel van. Zeker als je hele nachtrust 5 dagen achter elkaar eraan gaat. Sommige ouders kennen dat wel. We hebben dat gelukkig iets minder gehad. En ik kan heel goed slapen. Maar dan is het heel goed op je tellen te passen. Maar wat kan dat kind er eigenlijk aan doen? Die heeft ergens last van. Ik wil ervoor zorgen. Ik wil hem op mijn hart dragen. Ik wil daar liefde aan gaan betonen. En liefde, dat is geven. Lasse hoeft niet jouw nachtrust dus te geven. Als ouders iets van hun kinderen willen, ben je verkeerd bezig. Ouders horen wat aan hun kinderen te geven. En als kinderen volwassen worden, krijg je zelf een heleboel terug. Dan krijg je een schouderklapje van pa, hoe gaat het met je, lukt het wel en weet ik veel wat. En dat is best wel heel leuk. Meestal wimpel ik dat af, maar de laatste tijd leer ik ook steeds meer om dat naar me toe te laten komen. En denk van, wat leuk eigenlijk. Hè? Er zijn ook tijden geweest, dan ging het, het flitste voorbij, alweer een opmerking. En ik deed er niks mee. Doe jezelf tekort en de ander ook. Vreugde van dingen genieten, vrede, dat is iets, dat verzadigt, dat is weldadig voor jezelf. Vrede. Dat is het allerbelangrijkste wat een mens kan hebben. Vrede met God. Met mensen. Geduld, ook heel handig. Vriendelijkheid, proberen te leren. Want wat je van Jezus aan mooie dingen ontvangt, gaat het ook uitstralen naar je omgeving. Als je het chagrijn van de buurt bent, dan moet er iets gebeuren. Goedheid en geloof. Geloof is een belangrijke basis. Die wil ik in mijn kistje houden. Die vind ik heel belangrijk. Ik heb er nog één in zitten. Dat is een ID-kaart. Die ziet er normaal anders uit. Maar die bepaalt dat ik bestaansrecht heb. Mensen die geen paspoort of ID-kaart hebben, die bestaan niet. Dat is heel vervelend. Soms heb je mensen die statenloos zijn. En dan hoor je nergens bij. Het is een heel waardevol document dat je ergens bij hoort. Dat je bestaansrecht hebt bij God. En in Nederland. En thuis en bij je vrienden. Ga dat beseffen. Ga die kaart regelmatig gebruiken. Ik mag er zijn. Ik mag bestaan. Bij Jezus. Daar begint het. Ik heb er nog een van de ING. Geld. Die past er toch mooi bij. Belangrijke dingen bewaar je in een schatkist. Bewaar je geld in een schatkist, dan is het heel belangrijk voor je. Dan ben je er heel zuinig op. Bewaar ik geld niet in een schatkist, dan is het minder belangrijk voor me. Dus ga voor jezelf beseffen, dan wil ik niet zeggen dat je het geld overal op tafel neer moet leggen, maar hoe belangrijk is die schatkist, dat is je hart, hè, je mens zijn, bewaar ik daar mijn geld? Of ga ik het geld gebruiken? Ga ik het uitgeven? Met verstand. En ga ik de dingen mee doen waar het eigenlijk voor bedoeld is? Of zit ik erop als een broedse kip om te kijken of het wat meer wil worden? Ja? Geld moet eigenlijk niet in de schatkist. Tenminste niet bij mij. Ik weet niet of jullie wel eens naar voetbal kijken. Ik ben niet zo'n enorme voetbalspecialist, maar ik zie nu dan kijk ik er wel eens naar. En een tijdje geleden was er een wedstrijd. Hier in de buurt schijnt Twente het redelijk goed te doen. En op een gegeven moment werd er een doelpunt gescoord. En de tegenpartij ging minder goed voetballen. Voor die tijd waren ze beter als Twente. Ik weet niet meer wie de tegenstander was hoor. Zoveel weet ik er ook niet van. En op een gegeven moment werd er een doelpunt gescoord. En toen ging de tegenpartij minder goed voetballen. Angst. Bang. Oh, dat kan dus ook nog. En toen werd er ook nog een hele goede speler van Twente in het veld gezet. En toen was het helemaal gebeurd. Toen werden ze eigenlijk van het veld afgespeeld, de tegenpartij. Dat kan met jou dus ook gebeuren. Hè? Als de tegenstander van jou, de boze, als die probeert punten te scoren, of ze zetten nog even een stevige jongen tegenover je, die je extra bang maakt, of door omstandigheden, verlam je dan, kruip je dan in je schulp, zodat de waarde van jezelf er niet uitkomt, of ga je naar je coach, degene die je leiding geeft. Ga je naar je teamgenoten. En dat je zegt van jongens, oké, we hebben geoefend. We kunnen het. We hebben een goede coach. We hebben de kwaliteit in huis. Die tegenstander die gaan we wegspelen. Ga het gewoon doen. Net werd er gebeden dat, oh nee, vanmorgen was het in de zondagsschool, dat iemand bad van, Heer, u kunt in 1 minuut iets veranderen. En dat is ook zo. In 1 minuut tijd kan er een omslagpunt zijn in een wedstrijd. Kan er een omslagpunt zijn in je hoofd, dat er wat verandert. Eerst liep alles super, toen gebeurde er wat en in één keer is het plof. Misschien dat jullie dat wel kennen. Dan wordt je schat afgenomen, als het ware. Maar als je naar de Heer toe gaat, naar je coach die je mag leiden en aan je medespelers van, jongens, dit ervaar ik. Wil je naast me gaan staan? Wil je me helpen? Wil je voor me bidden? Zullen we samen de Heer opzoeken? Laten we gaan kijken wat ik allemaal al van de Heer gekregen heb en hoe het de vorige keren ging. Dan ga je door. Dus die tegenstander nekken, gaan we doen. Heel kort verhaaltje stond in de Bijbel over dat penningtje van die weduwe. Er was in de tijd van de Bijbel, had je dat er geld gegeven werd, zichtbaar geld gegeven werd. Had je zo'n schaal en dan kon iedereen zien wat jij erin mikte. En daar kon je op afgerekend worden. Of in ieder geval, het werd zichtbaar. En er was een vrouwtje die gaf gewoon alles wat ze had. Maar er waren ook hele rijke mensen en die deden er even een paar flink wat biljetten in. Moest kijken wat er allemaal ligt. En dan wordt er gezegd van, zij heeft alles gegeven. Ze heeft alles gegeven. Alles van je leven. Hoe meer ruimte je maakt, hoe meer erin kan. Hè? Dat geef je een beetje. Als ik 1 miljoen heb staan en daar geef ik 100 euro van. Ja, dat is nog niet eens ademhaal. En 1 keer ademhalen, dan is het al, dat mis je niet, totaal niet. Dat doet je niks, dat doet niks met je. Als je iets weggeeft, als je je leven voor de Heer inruimt, als dat je hoogste schat is, dan zul je daar alles voor moeten geven. God is niet een hobby die je erbij hebt. Het is niet een pond suiker waar je even bij de appie haalt en denkt van, nou, ik koop God er ook even bij. En volgende week wat anders. Dat werkt absoluut niet. En toen vertelde hij de gelijkenis van de vijgenboom. Als je er goed naar kijkt, ik vertel hem even vrij, dan zie je dat ze uitlopen. En dan weet je dat de zomer in aantocht is. Dan zie je nieuw leven. Ben je erbij? Zie je dingen gebeuren? Zie je dat het uitloopt? Nou, als je nou naar buiten kijkt, zie je van alles uitlopen. Of slaap je een eind heen? Dat kan hier nu ook zo zijn. Hè? Daar wil ik niet pretenderen dat ik nou het meest geweldige vertel. Alhoewel ik het zelf wel geweldig vind, want ik ervaar het gewoon zo. Neem er 1 ding van mee naar huis. Ga ermee in de slag en het zal je leven geven. Het zal toevoegen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt wordt door zorgen van het dagelijkse leven. Sleur. Ga elke dag iets nieuws met God beleven. En dat moet je opzoeken. Als je een relatie hebt, dan zijn er altijd een aantal kritische punten in relaties, in vriendschappen, als je ze niet onderhoudt. En als je ze onderhoudt, ga je er dwars doorheen. En op een gegeven moment kom je steeds dichter bij elkaar. Het is eigenlijk net een huwelijk, het leven met God. Je komt dingen tegen, dat is niet altijd even leuk. Dan kun je kiezen, we gaan er met een boog omheen. Ja, schat. Nee, schat. Of je kunt denken van, hey, ik ga dwars erheen. En dat doet even zeer. Maar je komt wel steeds dichter bij elkaar. Je leert elkaar steeds meer waarderen en op waarde schatten. En je wordt steeds onlosmakelijker met elkaar verbonden. En zo is dat met vriendschap ook. En zo is dat met de Heer ook. Naarmate je meer met de Heer meemaakt, en naarmate je meer voor je mag betekenen, ben je onlosmakelijker met hem verbonden. En daar stond er ook nog, Jezus gaf overdag, gaf hij onderricht, vertelde hij van wat hij allemaal geloofde en wat hij zag. En 's nachts ging hij naar de Olijfberg. Nou, als ik heel eerlijk moet wezen, dan slaap ik 's nachts. En heel vast. Maar ik merk dat ik er steeds meer behoefte aan krijg om tijden van de dag, of avond, of wat voor moment, te zoeken om contact met mijn vriend, met Jezus te hebben. Om te vertellen, om te vragen van hoe deed je dat nou? Hoe deed u dat nou? En dat soort dingen te leren. En dat voedt me van binnen. Dat geeft me heel veel kracht voor de dag. Niet dat ik me nou zo zwak voel. Maar aan de andere kant, ik merk dat het gewoon me veel sterker maakt. Ja, en soms voel ik me wel zwak. Hoeveel tijd, hoeveel muntjes, hoeveel gelds geef ik van mijn hart om aan een echte schat te bouwen? In Filippenzen 4 vers 8 staat, ten slotte, ik zit dus ook aan het eind. Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe dit alles. Doe alles wat ik u geleerd heb. Een rare zin. Oh ja. Doe alles wat ik u geleerd heb en overgedragen. Want ik heb u verteld wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God des vredes zal met u zijn. Alles wat waar en wat waardig is, schenk daar aandacht in. Doe dat aan, doe er wat mee en werk dat uit. En dan is er een belofte. En die staat in Efeze 3 vers 9, vind ik een hele mooie tekst. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid. En dat vind ik heel weldadig. Moet je eens voorstellen dat je volstroomt met die liefde, die warmte, al die dingen van God, dat je daarmee volstroomt. Waar je schat is, wat je in je hart hebt, in je denken hebt, daar ben je overdag mee bezig. En probeer te beseffen voor jezelf, wat gaat lang mee, wat wil ik werkelijk? En wat is niet zo belangrijk? Gaan bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zoveel voor ons over hebt gehad, dat u eigenlijk alles hebt weggegeven, omdat u wist wat de belangrijkste schat was. Dat is dicht bij de Vader zijn, het plan van God uitwerken, om ons als mens tevoorschijn te brengen. En dat is eigenlijk heel kostbaar, heel bijzonder. Wilt u ons helpen, Heer, om dat te beseffen, iedere dag opnieuw, hoe bijzonder het is dat iemand zijn hele leven geeft voor ons, voor mij, voor u. Bid, Heer, dat u de komende tijd tot ons spreekt en dat u dingen die belangrijk voor ons zijn, dat u hand